Welkom allemaal in de zondagmorgendienst van de Oase. Beetje vroeg vandaag vanwege het verzetten van de klok. Maar we zijn er. Geweldig. En wat nog belangrijker is, is dat de Heer hier is. En Hij was eerst. We gaan zingen met elkaar en er is een prediking en degene voor wie het geldt weten wel, na afloop koffie en een korte ledenvergadering. John, zou jij de paaskaars willen aansteken? Het licht van Christus. Hij heeft gezegd, ik ben met je alle dagen tot aan het einde van de tijd. Ik ga u voor in gebed. We danken u, Heer, dat we vanmorgen hier mogen zijn. Vroeg uit de veren. Maar wat is het geweldig om te bedenken dat u er al eerder was. Want u verlangt ernaar om uw kinderen te ontmoeten. Om de lofprijs te horen. Om met elkaar te luisteren naar het woord. Dank u wel voor alles wat is, wat wij nog hebben. Zegen ons met elkaar deze morgen in de dienst en ook degenen die er niet zijn en die met ons verbonden zijn. En ook de tieners die via Zoom een overdenking hebben. Dank u wel, Heer. Amen. Amen. Waardig is het lam. Daar denken we deze week in het bijzonder aan. Vandaag is het alweer de vijfde zondag in de lijdenstijd. En zoals Bas bad, we zijn echt op weg naar Pasen en dichter bij Pasen dan vorige week. Zo gaat het. We gaan luisteren naar de overdenking van John. Wij zijn gered door de dwaasheid van Jezus' kruisiging.
De titel van de prediking is: we zijn gered door de dwaasheid van Jezus' kruisiging. En de schriftlezing zal zijn uit 1 Korintiërs hoofdstuk 1, vers 10 tot en met 25 in de Nieuwe Bijbelvertaling. Hiermee onderbreek ik strikt genomen mijn serie over Jacobus. Die preek over Jacobus is half klaar. Maar ik dacht, nee, dat is, we gaan nu naar Pasen toe. En inderdaad, aanstaande zondag is het Palmpasen. We herdenken dan dat Jezus opging naar Jeruzalem. Maar strikt genomen, als je dan op de Olijfberg bent, dan ben je hoger dan Jeruzalem. Dan kijk je neer op Jeruzalem. En dan heb je een helling van 45 graden om naar beneden te gaan. En dan gaat hij naar beneden op een ezeltje. En ja, wordt hij toegejuicht door de menigte. Maar ja, dan neemt hij de macht niet over. En dan loopt het uit op zijn gevangenname, zijn veroordeling, zijn kruisdood. Goed, de routekaart. Eerst kijk ik naar de aanleiding van deze brief, dan de schriftlezing. En het probleem dat Paulus aansneed is verdeeldheid in de gemeente met rivaliserende leiders. Rivaliserende leiders, het lijkt wel onze tijd, waarin op internet de allerlei sprekers zichzelf profileren met alle mogelijke titels en alle mogelijke dingen. Maar dan is Gods weg ter redding Christus gekruisigd. En de verkondiging van een gekruisigde redder is voor Joden en Grieken dwaasheid. En dan is er een afbeelding. Ik heb ook nog een kaart, maar die zien we nog wel. En voor ons die geroepen zijn en geloven is het kruis redding. Pasen laat de wijsheid van God zien. We zijn geroepen om te volgen. De eerste aanleiding tot deze brief. Paulus heeft in de stad Korinthe een gemeente gesticht. Dat lezen we in Handelingen 18. En dan is hij vanuit Athene gekomen. Athene was toen de tijd minder belangrijk, maar toch wel ja, filosofen en dergelijke. En in Athene heeft hij ook een redevoering gehouden op de Areopagus. Daar ben ik ooit geweest. Dat is een plakkaat die zegt, hier stond Paulus. En aangezien die plakkaat er is, zal het ook wel waar zijn. Absoluut. Dus daar stond hij. En daar heeft hij dan een hele betoog gehouden. Maar dat leidde niet tot veel resultaat. En dus zijn de predikers die zeggen, ja, Paulus in Athene gebruikte de wijsheid van mensen, dus toen besloot hij in Korinthe het anders aan te pakken. Alleen Christus gekruisigd verkondigen. Deze predikers vergissen zich, geen namen te noemen. Kijk, in zijn toespraak op het Areopagus was gericht tot pure heidenen, die niets wisten van Joodse geschriften, die dachten dat hij twee goden verkondigde, namelijk Jezus en Anastasia. Ik bedoel, opstanding zal ook een god zijn geweest, ik bedoel, waar heeft hij het over? Maar in Korinthe is een synagoge, en in die synagoge heb je Joodse mensen die de Joodse geschriften dus goed kennen, en ook heel veel heidenen die toch aangetrokken zijn tot de ene God van Israël, zonder dat ze zich meteen bekeren tot het Jodendom. Dus daar kan hij spreken, Christus gekruisigd, en zeggen, deze Christus gekruisigd is wat voorspeld is, wat voorzegd is in het Oude Testament. Hij is de leidende knecht van de Heer. In ieder geval, Korinthe, een jonge, welvarende havenstad, Romeinse kolonie, dat vereist enige toelichting. Korinthe als stad heeft een geschiedenis die gaat 8000 jaar terug, maar dat hoeven we niet allemaal nu te bespreken. Wel belangrijk te weten is dat de stad Korinthe is ooit helemaal verwoest geworden door de Romeinen 144 voor Christus. 144 voor Christus, Korinthe helemaal plat. Pas in 44 voor Christus, 100 jaar later, is de stad hersticht en herbouwd door de Romeinen. En toen werd het dus een Romeinse kolonie. Nu bij het woord kolonie moet ik iets uitleggen. Onze woordenboeken zeggen dat een kolonie is een wingebied. En dat klopt als we denken aan Nederlandse kolonies, Franse kolonies, Engelse kolonies, Indië destijds. Die kolonies waren er om rauwe grondstoffen te verschaffen aan het moederland. En dat was dat. Maar als Korinthe een Romeinse kolonie is, heeft het niets te maken met grondstoffen, maar Korinthe heeft dezelfde wetten als Rome. Het is een stukje Rome in Griekenland. Heel veel mensen hebben daar het burgerrecht van Rome. Latijn is ook belangrijk, als is Grieks de meer gangbare voertaal. Maar ze hebben de Romeinse zeden ook. Ze willen zijn Romeinen. Ja, het is een welvarende havenstad. We zullen zo zien hoe dat komt. En als Paulus dan weg is, houdt hij contact met brieven. Er was nog geen internet, dus ja, dat kon nog niet. Ja, en hij heeft een brief gestuurd. En die brief hebben we niet. Maar die brief, die begrepen de mensen niet helemaal. En dus hebben ze hem een brief gestuurd. En die brief is gebracht door mensen van Chloe. Chloe is een dame. En als die mensen dan komen met de brief uit Korinthe, vraagt hij eerst aan de mensen van Chloe, hoe is het in Korinthe? En dan hoort hij het een en ander. En dan schrijft hij zijn eerste brief. Hier staat 2 Korinthe, dat moet 1 Korinthe zijn, mensenlief. Want 2 Korinthe is weer anders. Dus zijn eerste Korinthe is zijn tweede brief. Ja. En die schrijft hij naar aanleiding van de brief uit Korinthe. En die dienaren van Chloe hebben de brief gebracht. Chloe is een dame. En met een mondelinge toelichting. En in zijn brief, 1 Korinthe, de eerste 6 hoofdstukken, gaat hij in op wat hij gehoord heeft. En pas in hoofdstuk 7 gaat hij punt voor punt in op wat zij schrijven. Nu, en ja, dat zijn de punten waar zij dan mee zitten. In die eerste 6 hoofdstukken gaat hij in op wat hij gehoord heeft. Nu, in elke brief van Paulus heb je een opschrift. En bijna altijd ook een gebed. Paulus begint positief. Ik bedoel, ik dank God, want jullie hebben alle wijsheid in pacht en goede talen. Dus heel positief. Pas later ze zeggen, maar, even niet zo zeggen, maar, er zijn wat problemen. Oké, okay, nu Korinthe. Dit vereist enige toelichting. Dat blauwe is de Middellandse Zee. Dit is wat we nu noemen Griekenland. Dat was ten tijde van Paulus een Romeinse provincie. En die provincie heette Achaïe. Dat is gewoon Griekenland. Dan is Korinthe hier. En dit hele schiereiland heet de Peloponnesus. Van de mond vol. Peloponnesus heet nog steeds de Peloponnesus. En die is verbonden met het vasteland door een klein stukje land. Nu, om de Peloponnesus heen te varen, was in de oudheid lastig en levensgevaarlijk. Want ja, je hebt een zeilboot en dan moet je dus zo omgaan. Ja, dat is heel lastig. Wat ze deden van oudsher was, ze gingen daar bij waar Korinthe is en dan laden ze het schip uit en dan brengen ze de lading over land en het schip ook. En dan aan de andere kant gaan ze weer te water, waar Kenchrea ligt. Kenchrea is dan het havenstadje aan de andere kant. En omdat Korinthe die beheerste die overgang, dus was Korinthe een zeer belangrijke, rijke havenstad. Keizer Nero wilde daar een kanaal graven. Wel, hij is een paar tientallen meters gekomen. Dat is niet zo gek, want het is daar rots. Dat hebben we niet weten. Ik heb een film gezien van een schip die doorheen voer. Dat kun je hebben. Hè? Bedoel, je bent er niet geweest, maar je hebt het wel gezien. Niet te geloven hoe hoog die muren zijn, puur rots. Ik bedoel, zonder dynamiet kom je daar niet doorheen. En inderdaad, begin vorige eeuw, ik dacht 1911, maar whatever, is daar toch een kanaal gegraven, zodat je nu doorheen kunt varen. Maar dat is pas begin vorige eeuw. Tot aan dat kanaal was het gebruikelijk. Je komt met je schip, je laat hem uit, je trekt je schip op rollers over die 6 kilometer dat het is. En je gebruikt ezels voor de rest, neem ik aan, of slaven, kan ook. En dan laat je schip weer op en dan zeil je weer verder. En Korinthe, ondertussen gaan je zeelui naar Korinthe toe, waar ze kunnen drinken en doen wat zeelui normaal kunnen doen. Wel, dat was Korinthe. Gaan we naar de schriftlezing. En zoals gezegd, vanwege de tijd begin ik niet met hoofdstuk 1, vers 1. Dat is het opschrift. Dan heb je een gebed en die is altijd positief. En die mocht ook zijn. Maar dan gaat hij in op verdeeldheid in de gemeente. En strikt genomen, de eerste 4 hoofdstukken hebben te maken met die verdeeldheid. We kunnen het missen, maar in hoofdstuk 1 begint hij ermee. In hoofdstuk 3 herneemt hij het. En het middenstuk, waar ik het over wil hebben, als het goed is, dat geeft de basis voor zijn oproepen. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuigen volkomen één te zijn. Door Chloe's huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt, ik ben van Paulus, een ander, ik van Apollos, een derde, ik van Kefas en een vierde, ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u, behalve dan Crispus en Gaius, heb gedoopt. Niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan me niet herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. Christus heeft me immers niet gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. De ware wijsheid. De boodschap van het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. Verkondiging van een gekruisigde Christus. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, een gekruisigde Messias. Voor Joden aanstootgevend en voor de andere volkeren dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Het eerste probleem dat hij aanpakt is verdeeldheid in de gemeente met rivaliserende leiders. En zoals gezegd, Korinthe was een jonge stad, waar veel slaven, maar ook veel handelaren. En er was ook heel veel competitie. ja, dat is. In die tijd kon je niet meer eer behalen met oorlog. Ik bedoel, dat was voorbij. Spot kon, maar je kon ook met redenvoeringen dat wel doen. En zij waren gewend in Korinthe aan reizende filosofen. En die beconcurreerden elkaar. Dan kwam iemand dan binnen en die liet dan bekendmaken met graffiti en dergelijke, en woord tot woord, dat hij daar en daar was en dat hij een toespraak zou houden en dat hij de stellingen van alle andere leraren zou wegvagen. En als dan iemand dan volgelingen kreeg, die volgelingen waren echte fans. En bij een echte fan hoort dat je tegen de andere bent. Yes. Dus dat kon zelfs wat gevechten leiden, maar in ieder geval, het leek wel alsof deze geest van wedijver, van eerzucht, ook in de gemeente was. Paulus sprak erover dat sommigen zeiden, ik ben van Paulus, ik van Kefas, ik van de Apollos. Maar het is, in de loop van de kerkgeschiedenis zijn er wel pogingen gedaan om te zeggen van, nou ja, die groepen waren er, enzovoort, enzovoort. Zelf denk ik dat die groepen niet die namen hadden, maar dat er plaatselijke Korinthische leiders waren die Paulus niet met name wilde noemen. Want later zal hij zeggen, ik heb dit op Paulus mij overgebracht, en dat is het woord daar gebruikt, is een term uit de retoriek, dat je dus iets noemt met de naam van een ander. Dus in plaats van de rivaliserende luidjes met name te noemen, zegt hij van, sommigen zeggen dit, Paulus en Cephas, maar dat kan niet zo zijn. Zij waren dus gewend aan leiders die wel bespraakt waren. Mensen die geld hadden, hun zonen, vooral hun zonen, die werden opgeleid om goed te praten. Want ja, in de rechtszaak, als je niet goed kon praten, dan verloor je. En ook de volksbijeenkomst, de Ecclesia, waren niet helemaal machteloos, was welsprekendheid het helemaal. Je zou bijna kunnen denken aan het Britse parlement, waar elite mannetjes door de scholen Eton, Oxford, hebben geleerd om hun woord te voeren. Het hele onderwijssysteem in Engeland was daarop gericht. In Oxford kreeg je 1-op-1 onderwijs. Je kreeg een opdracht, je gaat heen, je maakt een toespraak en dan hou je die toespraak voor je leraar. En als hij onderbreekt, dan ben je gezakt. Maar de hele bedoeling is dat je mondeling je woord kunt voeren. Boris Johnson is een goede product van die opleiding. Ik bedoel, uit niets kan hij wat maken met woorden. Hè? Bedoel, en de retoriek en zijn wilde haren. Dat is de soort leiders die men daar ook waardeerde. En elk lid van de gemeente heeft zo zijn voorkeur. En als je een voorkeur hebt voor de ene, heb je een afkeur voor de ander. Ik bedoel, want ja, ik hoor bij mijn club. Het doet een beetje denken aan voetbalsupporters, maar voetbal hadden ze toen nog niet. Ik bedoel, ze hadden wel andere dingen, maar voetbal nog niet. Ja, dat men, ja, en vanwege dat je een fan bent, dan kies je bij uitsluiting. Ja, en hierbij misten ze wat noodzakelijk was, want het gaat niet om mensen, het gaat niet om de wijsheid van mensen, de welbespraaktheid van mensen, maar het kruis van Christus redt, niet welsprekendheid. En in hoofdstuk 1 tot en met 4 gaat het over de juiste relatie met sprekers en leiders. En ik raad je aan die 4 hoofdstukken te lezen, want aan het eind zal iets zeggen van ja, wij zijn dienaren van God, om de geheimen van Christus bekend te maken. En alle dienaren van God, die staan tot je dienst. Dus ja, je kunt, en als je afvraagt of iemand echt bij de kerk hoort, God kent de zijnen. En wie zijn naam doet, moet breken met ongerechtigheid. Uiteindelijk zal God bepalen wie bij hem hoort. En als we in de hemel zijn, zullen we verbaasd zijn over wie er is, en misschien ook wel verbaasd zijn over een paar die we missen. Maar ja, dat ligt in Gods hand. Hij kent de bewegingen van harten. Wij hebben ook gewoon als leiders dienaren te zijn voor Gods gemeente. En wat is Gods weg van redding? Christus gekruisigd. God kennen we als schepper. Ik bedoel, er is een eenheid van natuurwetten en er is een complexiteit van natuurwetten, maar die werken overal. Er is een heelal die oud is en groot, maar God is nog groter en nog ouder en nog wijzer. En alles is geschapen door God, opdat er mensen zouden zijn die waarmee die contact kon hebben. God kon robots maken, maar ja, die hebben geen keus. Maar God wil vrijwillig omgang hebben met mensen die in zijn beeld is. Nu dat contact tussen God en mens is verstoord, En daarvoor heb je de Bijbel niet eens nodig, dat kun je zien. Alle mogelijke zonden. En zo nu en dan in een samenleving worden bepaalde zonden aangewezen, dat is echt zonde. En nou ja, dan komen de wetten tegen en acties tegen en dat is prima, dat is goed. Maar en kolomschrijfster zegt, ja, al die oproeringen hebben te maken met uitzichtloosheid. Mensen hebben geen hoop, geen toekomstvisie. En dat klopt. En nu is het geweldige, wij die christen zijn, hebben dat wel. Wij hebben contact met God en we kunnen ook hersteld zijn in ons contact met mensen. Wel, God de Vader die laat zich kennen als reddende liefde. Dat is, zullen we zien in het leven van Jezus, in zijn woorden, de Vader die in de gelijkenis van de twee zonen, want er zijn twee zonen, heb je de Vader die zijn erfdeel verdeelt bij zijn leven. Dit is abnormaal. Je hebt de zoon die zijn erfdeel te gelden maakt en weggaat en kwijtraakt, waardoor hij zijn vader niet meer kan ondersteunen als hij oud is. Dat is ook abnormaal. En je hebt een vader die rent naar zijn zoon toe. Dat is ook abnormaal. Maar zo is God. Hij houdt van mensen. Maar omdat hij van mensen houdt, heeft hij zijn zoon laten komen voor ons. En hij stierf aan het kruis, afgewezen door allen. En toch is door zijn dood verzoening. En in de Bijbel vinden we geen theorieën erover, wel beelden en duidelijkheid. Hij stierf voor ons, in onze plaats. Zijn dood laat zien wat zonde is, maar ook wat de liefde van God is. Nu, de verkondiging van een gekruisigde redder is voor Joden en Grieken aanstootgevend en dwaasheid. Voor de Joden dwaasheid. En Paulus weet waarover hij spreekt. Want ooit dacht hij, ja, Jezus, Messias, mij is gekruisigd. En de wet zegt, vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Dat is ondenkbaar en deze christenen zijn die smaden God. Godslastelijk. En daar staat de doodstraf op. En ze moeten ook uitgeroeid worden, anders wordt God heel boos op ons. Omdat we die godslasteraars laten leven. Nee, ter wille van God moeten ze uitgeroeid worden. Dat was de oude Paulus, toen hij Saulus was. Ja, aanstootgevend. Dat kan toch niet? Ik bedoel, en voor Grieken, ja. De Grieken die leven met de Ilias en de Odyssee. Dat zijn nu eens mannen, hè, en Achilles. En dat is niet helemaal veilig, maar natuurlijk, ze hebben hun fouten. Maar het zijn mannelijke mannen, yes, die vechten. En als ze al doodgaan, is het in een gevecht, niet aan een kruis. Dan komt nog bij, een kruisdood is pijnlijk. Je stikt, maar niet helemaal. Je krijgt kramp. Dat, ja, en uiteindelijk kan het een paar dagen duren voordat je het begeeft. Maar vooral in de ogen van Romeinen was de kruisdood een schande. Het laagste van het laagste. Ik bedoel, alleen maar voor slaven en ja, gepeupel. Ik bedoel, de dood op zich hoeft niet erg te zijn. Zelfmoord is prima natuurlijk. En doodgestoken worden is ook prima. Maar de kruisdood, dat is schandelijk. Je zou het woord kruisiging in het niet eens noemen in beschaafd gezelschap. Dat hoort niet. Dat is onbetamelijk. En toch is wat Paulus verkondigt, nog voordat het evangelie geschreven is, de Zoon van God is gegaan naar Jeruzalem, is gegaan aan het kruis. Hij heeft zich laten kruisigen door Romeinse soldaten, afgewezen door allen. Hier is een afbeelding, ik heb het vaker gebruikt. Het is slecht Grieks, maar dat is nu niet aan de orde. Maar er staat Alexamenos, die we links in beeld zien, die aanbidt zijn God. En dat is inderdaad een man aan een kruis met een ezelshoofd. Dat is een graffiti uit de eerste eeuw in Rome. Zo zagen Romeinen, Grieken, het geloof van christenen. Ze aanbidden een gekruisigde God. Nou ja, bedoel, dwazer kan het niet zijn. Maar ja, voor ons die geroepen zijn en geloven, is het redding en verzoening. Want de God die zo almachtig is, dat hij alles gemaakt heeft, die heeft om het goed te maken met ons zijn zoon laten gaan tot in de dood. Waardoor verzoening is en we krijgen daaraan deel door de verkondiging van het evangelie te horen. Door te horen over Jezus die stierf voor ons. En als we dan geloven, zijn wij christenen volgelingen van een gekruisigde redder. Pasen laat de wijsheid van God zien. We kunnen zien dat gewapende vrede werkt niet. Ja, het is nu 30 jaar geleden, 20 jaar geleden dat Irak binnengevallen is. Ja, dat was een bevrijding, maar toen werd het een bezetting en toen werd het een burgeroorlog. Met wapens lijkt het niet echt te lukken. En ook in Noord-Ierland, ja, er was gewapend verzet en er was dan tegenverzet. Dat leidt niet tot iets anders dan een spiraal van geweld. En mensen hebben een lang geheugen. In Noord-Ierland, of in Ierland, zullen ze zeggen, maar kijk, daar werd die en die vermoord. Maar dat is wel 2 eeuwen geleden. Maar dat maakt niet uit, we weten het nog steeds hoor. En we zijn nog steeds klaar om wraak te nemen. En voor elke wraakoefening is dan weer een wederwraakoefening. Gods wijsheid zien we in Pasen, alleen een mens kan verzoening bewerkstelligen, maar er is geen zonderloze mens, dus ja. Maar de Zoon van God, die was zonderloos, die kon laten zien hoe en wat God was, in liefde, in menslievendheid. En zo kan de rechter de veroordeelde van straf ontslaan. En zo zien we dat God zijn vader, de Vader zijn liefde voor mensen toont. Een van de bekendste gedeelten uit het Nieuwe Testament is Johannes 3, vers 16. En die luidt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dit is de oudere vertaling. Maar nu sta ik stil bij het woordje al zo. Daar lezen we eens heel snel over door. Maar al zo betekent, de liefde van God is zo bekendgemaakt in dat hij zijn zoon gaf aan het kruis. Niet een algemene, ja God is liefde, een soort hippie-achtige bloemetjes, alles komt goed voor iedereen, het maakt niet uit. Nee, de liefde van God is zichtbaar in de kruisdood van Jezus. Zijn bereidwilligheid om te gaan, vrijwillig. De Vaders bereidwilligheid om te laten gaan. Zo zien we de liefde van God. En wij zijn geroepen om te volgen. Als we door Jezus gered zijn, dan behoren we ook op hem te gaan lijken. En dan zijn we niet fanatieke volgelingen van bepaalde welsprekende leiders. Zo van, dat is de man of vrouw, die weet het. Hè? Bedoel, die doet de wonderen, die doet de tekenen, die heeft het laatste woord. Nee, en dan zijn we ook bereid om te leven naar wat Jezus ons geleerd heeft. En wat het goede nieuws is, we hebben het eeuwige leven. En als dat zo is, dan zijn er heel veel dingen waar we ons niet zo druk over hoeven te maken. Want ook dit gaat voorbij. Ja, dat betekent niet dat we niet ons moeten stemmen en streven naar het goede voor alle mensen enzovoort enzovoort. Maar ook als we onrecht ondergaan, hoeven we ons niet bovenmate druk te maken, want ook dit gaat voorbij. En God wezen die anderen genadig. Bid en leef voort in de vreugde van de Heer. En dan tot slot wil ik nog een voorbeeld noemen. Elke zondag, en als het niet zondag is, dan is het maandag of dinsdag, kijk ik naar de BBC-programma Songs of Praise. Dat is standaard, er zit geen ondertiteling. Maar de afgelopen keer was die opgenomen in Noord-Ierland, in Derry. En lieten ze zien dat waar je ook komt in dat stadsdeel, zie je foto's en tekeningen van een heel vrolijk, glimlachende jonge dame. En zij heet zuster Claire. En het was een non. En achterstevoren, zij is omgekomen in een aardbeving. 33 jaar oud, in een Midden-Amerikaans land. Omgekomen samen met 5 kinderen waar ze de zorg voor had. Maar haar levensloop is opmerkelijk. Want zij was als jonge vrouw zeer levenslustig. Goed patiën enzovoort enzovoort. En ze ging mee met, tegen Pasen met een week kamp. Niet helemaal doorhebbend dat het van de katholieke kerk was. En met Pasen was er ja, een dienst. En in die dienst was iets wat wij niet kennen, wat ik ook niet ga invoeren. Dus wees niet bang, dat gaan wij niet doen. Maar dan een rij en daar was een crucifix, dus een kruis met een mansfiguur erop, een beeld van Jezus, zo levensgroot. En iedereen kuste dat beeld. Let maar, nogmaals, ik beveel niet aan dat te doen. Maar goed, zij was ook in de rij, kuste het beeld. En ja, zoals het later zei, het was alsof het beeld dat haar sprak, volg mij. Ik heb mijn leven gegeven voor jou. Ik wil dat jij jouw leven geeft aan mij. Daar was geen preek bij. Ja, maar ja, God die gebruikt zijn eigen middelen. Dus is ze non geworden, nog steeds vrolijk. En dan niet een contemplatieve non die zich wegsluit. Nee, integendeel, ze werkte met kinderen, ze werkte heel hard en was heel levenslustig. De gekruisigde roept ons ook, ik heb mijn leven gegeven voor jou. Ik wil dat jij jouw leven geeft voor mij. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, die behoudt het als het om mij is. Jezus, de gekruisigde, gaat ons voor. Wij zijn gered door de gekruisigde. En als dit is in de wereld een dwaasheid, dan moeten we uitleggen hoe het dan wel zit. Immers dat God in zijn weg heeft laten zien, in de weg met Israël, dat het niet is door kracht, niet door geweld, maar door zijn geest. En dat de verkondiging van de gekruisigde Christus is Gods handreiking aan alle mensen. De oorlog is voorbij en ons leven kan anders zijn, kan nu zijn. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader, we danken u. We danken u voor het kruis. De eeuwigheid is te kort om te begrijpen uw wijsheid in de daden die u deed. En we danken u ook voor zoveel predikers, leraars, theologen. Geen één onfeilbaar, soms zelfs maar we danken u voor het goede dat toch voortkomt. Heer, kom met uw geest in onze wereld waar zoveel hopeloosheid is en hulpeloosheid. Dat mensen u zullen vinden en ook in het volgen van u de wereld een beetje beter mogen maken. Amen. We zijn gekomen aan het einde van deze dienst. Ik ga nu u heen zenden met de zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.